Eerst een mondelinge vraag voordat ik hem vergeet. Van iemand, ik kreeg hem indirect van weer van een ander, dus ik weet niet van wie die vraag afkomstig is, maar het is van een groot dierenliefhebber of liefhebster. En hoe meer je nou van dieren houdt, des te meer gaat het je aan het hart. Dat daar in het Oude Testament zoveel honderden, duizenden dieren moesten sterven. Ik vind het eigenlijk wel een goede gedachte. Ik denk dat wij zo, als we zelf spreken, dat allemaal maar aannemen, al die vele, vele dieren. In feite is het natuurlijk nog steeds zo als het gaat om het consumeren van dieren. Eigenlijk zouden we dan dat nog erger moeten vinden dan mijn offer. Ik bedoel, als ik dier was en ik zou geofferd worden, zou ik tenminste nog enige voldoening van hebben. Maar om alleen maar gedood te worden voor de consumptie. Maar wij doden dieren uit eigen belang. Dat wil zeggen, als offer of voor de consumptie. En daarbij, iedereen die wel eens in een slachthuis is geweest, ik heb dat voorrecht, als je het zo wil noemen, ook wel eens gehad. Dat doe je dan ook maar één keer trouwens. Als je in een slachthuis dat gadeslaat, dan realiseer je toch even wat meer wat het betekent dat je uiteindelijk een stukje vlees op je bord krijgt. Dat is natuurlijk wel zo. En ik zou u wat dat betreft ook kunnen geruststellen dat wij dat ook niet zomaar als christenen zouden doen en kunnen doen als God ons daarvoor niet uitdrukkelijk de toestemming had gegeven. Het wordt in 2 Petrus 2 zelfs heel treffend uitgedrukt dat die dieren van nature ertoe voorbestemd zijn. Dat is nogal wat belangrijks. We kunnen dieren zo als huisdier, als troeteldier en knuffeldier gebruiken dat ons dat steeds meer moeite gekost. Maar het is toch wel belangrijk dat het zo in de Bijbel staat. En als u niet gelooft, zal ik het even voorlezen. In 2 Petrus 2 vers 12... Deze echter als redeloze dieren die van nature voortgebracht zijn om gevangen en omgebracht te worden. Dat gaat dan natuurlijk dan om huisdieren, dieren die gebruikt worden om uiteindelijk te sterven. Vroeger was het zo bij de arme mensen dat ze allemaal een varken hielden om hun restjes en klietjes aan op te voeren. En dat je dan aan het eind kon slachten of kon verkopen. Zulke dieren waren geboren om uiteindelijk geslacht te worden. En ik denk dat er op de hele aarde geen varkens meer geboren worden voor een ander doel dan om geslacht te worden. En dat is eigenlijk met koeien precies hetzelfde. Maar God heeft dat kennelijk, zoals dat hier staat, ook zo beschikt en bedoeld. En al na de zondvloed in Genesis 9 heeft God het ook uitdrukkelijk zo verordend. En dat is belangrijk, want de vraagsteller of stelsel heeft volkomen gelijk. Je kunt niet zomaar je gang gaan. En het betekent ook dat net zo goed christenen en heus niet alleen maar andere mensen er daarbij ook zorg voor mogen dragen. Dat zulke dingen gebeuren zodanig dat dieren zo min mogelijk leed wordt toegebracht. Bij de wijze waarop ze gedood worden. Bij het offer komt daar natuurlijk nog een heel speciale gedachte bij. Juist de gehechtheid aan het dier laat ons veel dieper gevoelen wat het is dat zo'n dier dan onschuldig in onze plaats moet sterven. Ik ben er vast van overtuigd dat dat de reden is waarom God wilde dat de Israëlieten 4 dagen van tevoren het paaslam in huis zouden halen. Het maakt een enorm verschil als je 100 lammeren hebt en je loopt eruit door de kudde en je pakt er zo eens eentje die aan de eisen voldoet en neemt hem mee naar huis. Dat het heel anders is dan wanneer je zo'n dier eerst in het huisgezin opneemt, zodat de kinderen ermee spelen en aan dat dier zich gewennen. En dan na 4 dagen is het juist dat dier, dat het lievelingsdier van het gezin is geworden, dat moet sterven. En ik denk toch eigenlijk wel dat God dat zo bedoeld heeft. Dat men zou begrijpen, het is maar niet een kwestie zo van willekeur. Pak er zomaar één, het doet er niet toe welke. Nee, laat het maar goed tot je doordringen inderdaad, dat het geen kleinigheid is, geen vanzelfsprekendheid, dat het een grootse zaak is dat dit dier dat part nog deel aan jouw zonden heeft en aan de zondevallen in het algemeen en aan het zondigen in het algemeen, dat dit dier als een onschuldige plaatsvervanger voor jou moet sterven. Laat het maar rustig tot je doordringen. En hoe meer liefde een mens tot de dieren heeft, des te dieper zal die gedachte hem ook aanspreken. Zo heeft God het ook bedoeld. God heeft gewild dat wij zo ook natuurlijk over de Heer Jezus zouden denken. Het is niet zomaar iemand die voor ons de zaak in orde gemaakt heeft en daarmee is het uit. Zeggen dan bedankt en dan gaan we over tot de orde van de dag. Of we zijn blij voor de resultaten die dat voor ons met zich meebrengt. God heeft gewild dat we op die wijze ook zouden nadenken over de Heer Jezus. En dat hij ons zo dierbaar zou worden, dat het des te meer indruk op onze ziel zou maken dat juist hij, de geliefde van de Vader, die ook onze geliefde is, moest sterven in onze plaats. Daar ligt diezelfde gedachte in. Zo is eigenlijk het lam dat dierbaar moet zijn, net als bij de Israëlieten, waar het lam in het huis werd opgenomen, dat ons ook dierbaar moet worden. En hoe dierbaarder het lam ons zal worden, de persoon van de Heer Jezus, des te meer indruk zal het op ons maken dat hij het ook juist is die voor ons gestorven is. De eerste schriftelijke vraag, in de mensen van Gods welbehagen, vraagteken, dat is dus niet juist, maar in de mensen een welbehagen. Ik weet niet hoeveel autoriteit de Telos-vertaling voor de vraagsteller heeft, maar in de Telos-vertaling staat dit in Lucas 2 vers 14. Heerlijkheid zij God in de hoogste hemelen en vrede op aarde in mensen van zijn van Gods welbehagen. En dan staat daar in de voetnoot, sommige lezen in mensen een welbehagen. En dat sommige lezen betekent, dat is nog weer wat anders dan andere lezen, of vele lezen zelfs. Bij vele lezen, dan zou het nog wel eens goede kans kunnen zijn dat die lezing in de hand in de voetnoot de beste is. Maar sommige lezen betekent dat het overwicht van de handschriften van het Nieuwe Testament heel duidelijk wijst in de richting van de versie die nu in onze Bijbel staat. In mensen van zijn welbehagen. De vraagsteller zei er mondeling bij dat heel veel katholieken daar ook een probleem mee hebben. Het ook zo citeren, maar bij Rooms-Katholieken ligt het probleem juist op een iets ander vlak. Omdat zij zo lezen bij mensen van goede wil. Zo staat het ook in de Latijnse Vulgata, homines bone voluntatis, bij mensen van goede wil. En daar ligt juist het accent op het feit dat dat welbehagen in de mensen zelf is. Alsof de mensen een welbehagen in God hebben. De mensen hebben echter niet het initiatief genomen. Het is niet omdat zij welbehagen in God hebben, dat zij daarom zich tot God hebben gewend. Zo zou je het kunnen lezen, de lezing die in de voetnoot staat, in mensen een welbehagen. Zo zou je kunnen lezen, dus dat welbehagen in die mensen aanwezig is. En zo heeft Hieronymus, de vertaler in het Latijn van de Bijbel, het kennelijk ook opgevat. Er is een welbehagen in de mensen. Een welbehagen kun je dan weergeven met de goede wil. Dat wat mensen graag willen in de mensen. De goede wil van mensen is dan iets waaraan God, waar we bij God aan aanknoopt. Maar je kunt de lezing in de voetnoot ook zo lezen. In mensen een welbehagen betekent, het is God die een welbehagen heeft in de mensen. In mensen een welbehagen, namelijk het welbehagen Gods in de mensen. En dan verschilt het, als je het zo leest, maar vrij weinig van de tekst zoals die daar nu staat. In het Grieks is het maar één klein lettertje verschil, een letter S aan het einde. En daarom kan zo'n letter ook heel makkelijk ingevoerd of weggelaten worden. En weggelaten ligt dan natuurlijk meest voor de hand, dat je zo'n lettertje vergeet. En zo is die lezing in de voetnoot ontstaan. Maar de lezing zoals die nu in de tekst staat is in mensen van welbehagen. En dan niet in mensen van goede wil, maar in mensen van het welbehagen van God. Dan is het dus deze gedachte, dat ere aan God wordt toegebracht door de engelen. En dat zij uitspreken dat er vrede op aarde is, maar dan een vrede allereerst in die mensen die het voorwerp zijn van het welbehagen van God, van zijn verkiezende genade, zou je kunnen zeggen. Maar je zou daar ook, maar goed, we hoeven daar niet te ver over uit te wijden, ook rustig kunnen zeggen dat God in de mens in het algemeen gesproken behagen heeft. Zoals ook het kerstlied zegt, God heeft in de mens behagen. En dan is het niet alleen maar in uitverkoren mensen, maar God betoont aan alle mensen, aan de hele mensheid, zijn welbehagen. Dat wil zeggen, hij heeft er vreugde in om mensen tot zich te trekken. Miljoenen, die miljoenen eenzaligen zal. Die de miljoenen tot zich trekt. Dat is het welbehagen van God. Daarom zendt hij de Heer Jezus. En dan sluit dit woord direct aan bij 2 Korinthe 5. God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenen. Niet de uitverkorenen, de wereld. Dat wil zeggen, God stak de hand uit naar de hele wereld. Iedereen kon komen. Dat niet iedereen het deed, is wat anders. En zo is het hier ook. God heeft in de mens behagen, dat betekent dat hij er een welgevallen aan heeft. De heiland, Christus, de heiland, voor te stellen aan de hele mensheid. Opdat ieder uit die mensheid zou kunnen komen en behouden worden. Waardoor het dan ook vrede op aarde zou worden. Maar in de praktijk komt natuurlijk niet iedereen. Maar hier wordt wel het welgevallen Gods tot uitdrukking gebracht naar alle mensen toe. De andere schriftelijke vraag luidt als volgt. Mogelijk valt deze vraag buiten het kader van de behandelde stof, maar misschien is beantwoording toch mogelijk. Hoe moet ik het offer zien dat Jefta bracht in de vorm van zijn dochter aan God? Dit gezien in het licht van de Bijbel. Mensenoffers, zou God dit goedkeuren? Antwoord, nee. God keurt geen mensenoffers goed. De schrijver van het boek Richteren drukt zich zeer kies uit. In de NBG-vertaling staat het zo, in Richteren 11, in vers 39. Jefta voltrok aan haar, aan zijn dochter, de gelofte welke hij gedaan had. En zadelde ons daarmee op met een probleem waar we nu al duizenden jaren heerlijk over kunnen filosoferen. Hoe die dat nou gedaan heeft. En als je alle uitleggers op een rijtje naast elkaar zet, dan kunt u wel voorspellen dat een deel van hen zegt dat hij haar inderdaad als een slachtoffer gebracht heeft, zoals Abraham dat van plan was ook met Isaac te doen. En anderen zeggen nee, dat kan hij nooit gedaan hebben, dat kan niet naar Gods gedachten zijn geweest, zo heeft hij dat ook niet in uitvoering gebracht. Ik denk, maar dat is dan alleen maar mijn mening, dat is dan eentje in dat hele rijtje. Ik schaar me dus eenvoudig bij één van die twee gezelschappen, maar ik heb toch wel een argumentje daarvoor. Al is het dan niet van absoluut doorslaggevende betekenis. Ik denk dat hij haar niet als een slachtoffer heeft gebracht. We lezen in vers 38 dat zij met haar vriendinnen haar maagdom ging bewenen in het gebergte. En in vers 39b, ze heeft geen gemeenschap gehad met een man. Nou, als dat er nou is wat je al hebt op te merken over een meisje dat moet sterven, dat zou toch wel een beetje merkwaardig zijn. Juist deze bewoordingen, het feit dat zij dus met haar vriendinnen ging bewenen, het feit dat zij altijd maagd zou moeten blijven, lijkt er velen op te wijzen dat hij haar heeft afgezonderd, misschien wel voor een heel bijzondere taak, een bijzondere dienst aan de Heere God, en haar heeft beroofd van dat wat toch zeker toen in het oosten de bestemming van de vrouw was, dat is om echtgenote en moeder te worden. Dat betekende voor een vrouw eigenlijk zoveel als sterven. Denken we maar aan de smart van Hanna en andere onvruchtbare vrouwen. Hoe dikwijls wordt daar niet over gesproken. Een vrouw die geen kinderen ter wereld brengt, is bijna hetzelfde als een gestorven vrouw. En als ik deze aanwijzingen, die twee versen er zo bij betrek, dan krijg ik voor mezelf de indruk dat hij haar als het ware heeft doen sterven door haar te beroven van het huwelijk en daarmee van het moederschap. En daarom is ook met haar vriendinnen dat gaan bewenen. En daarom wordt ook van haar gezegd, en dan zou je een dubbele punt kunnen lezen, hij voltrok aan haar de gelofte welke hij gedaan had, namelijk in deze zin dat zij geen gemeenschap heeft gehad met een man. En daarmee hebben we nog een beetje tijd voor die mondelinge vragen die u niet wilde opschrijven of die nu pas bij u opgekomen zijn of wat het ook mogen wezen. Ja, ik dacht zelf er ook aan, maar je kunt niet altijd alles citeren wat je aan denkt, want dan wordt het veel en veel te veel. Maar ik denk dat een heleboel van u daaraan gedacht hebben. Als het gaat om de schepping die meegesleept wordt in de zondeval, in de gevolgen van de zondeval, laat ik het liever zo zeggen, dan denken we natuurlijk aan Romeinen 8, waar gezegd wordt dat de schepping in barensnood is. Dat is natuurlijk de tekst waaraan je denkt. De schepping verwacht rijkhalzend, vers 19, de openbaring van de zonen van God. Want de schepping is aan de vruchteloosheid onderworpen. Niet vrijwillig, maar omwille van hem die haar onderworpen heeft. In de hoop dat ook de schepping zelf zal worden vrijgemaakt van de slavernij van de vergankelijkheid tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God. Want wij weten dat de hele schepping tezamen zucht en tezamen in barensnood is tot nu toe. Enzovoort. Daar zien we iets van de gevolgen van de zondeval. Heel veel uitleggers, en ik voel daar wel voor, lezen in vers 20b bij dat woordje hem het zo dat het betrekking heeft op Adam. U ziet ook, de Telos-vertalers hebben er een kleine letter van gemaakt. Dat bewijst natuurlijk niks. Maar die hebben kennelijk ook in die richting gedacht. Dus dan is het niet omwille van God die de schepping onderworpen heeft aan de vruchteloosheid, maar ter wille van de mens. De mens heeft door zijn zondeval de schepping aan de vruchteloosheid onderworpen. Ter wille van betekent het dan zoveel in dit geval als gevolg van. Dus de schepping heeft dat niet vrijwillig daarvoor gekozen. Het was niet haar eigen vrije daad, maar ze is meegesleept in de gevolgen van de daad van een ander. Het is gebeurd als gevolg van Adam die in de zonde gevallen is. En daardoor de schepping onwillekeurig ook onderworpen heeft aan de vruchteloosheid. Vruchteloosheid betekent dat daar geen vrucht voor God is. En daarom is de schepping in barensnood. Maar let wel, barensnood is geen doodsnood. Doodsnood eindigt gewoonlijk met de dood en dan is het afgelopen. Barensnood daarentegen is ook nood, is ook smart, maar is een smart die niet eindigt gelukkig gewoonlijk met de dood, maar juist met nieuw leven. Dat is heel mooi. De barensnood van de schepping is een teken van nieuw leven dat op komst is. Daar denken we zo gewoonlijk niet over na. Wij zien al bij barensnood alleen maar ween, alleen maar pijn, alleen maar smart. We zien de gevolgen van de zondeval. Maar al die smart van de schepping is tegelijkertijd eigenlijk een positief teken. Zoals de ween aan de ene kant bedreigend zijn, want geen vrouw verlangt naar die weeën als zodanig. Maar ze verlangt er wel naar, omdat die weeën de weg zijn om tot dat nieuwe leven te komen, tot de geboorte van het kind. En zo is het hier ook. De weeën van de schepping zijn een belofte van het nieuwe leven dat geboren zal worden. Dat uit die barensnood tevoorschijn zal komen. En wat dus hier aangeduid wordt met dat woord barensnood, is dat wat aangeduid wordt in Kolosse 1 met dat begrip verzoening. Het is de weg die God ook met de schepping gaat om die schepping te reinigen van de smet van de zonde en die schepping te vernieuwen. Wat in die barensnood geboren wordt, zou je kunnen zeggen, is de nieuwe schepping. We hebben in 2 Korinthe 5 gelezen dat wij nu al een nieuwe schepping zijn, maar dat is dan alleen nog maar de gelovigen in het geheel van de schepping. Je ziet dat ook in Kolosse 1, hij heeft ons nu al verzoend. En dat nu al staat tegenover de schepping, waarvan gezegd wordt, die zal verzoend worden. Dat is nog toekomstmuziek. Wij zijn als eerstelingen, dat staat hier ook zo, dat niet alleen maar ook wij zelf die de eerstelingen van de geest hebben. Wij hebben al deel aan die vernieuwing, aan die nieuwe schepping. Maar de schepping als geheel is in barensnood en wat daar tenslotte door de verzoening uitgeboren zal worden, dat is die nieuwe gereinigde, heiligde schepping, straks in het vrederijk en uiteindelijk de nieuwe hemel en de nieuwe aarde.